en open ik ook de gemeenteraad. Puntje 1 zijn de notulen van vorige vergadering. Dat waren geen opmerkingen, dus beschouw ik dit als unaniem goedgekeurd. Puntje 2 is een bekrachtiging van besluit van het College van Burgemeester en Schepenen in verband met de algemeen vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, dus de watergroep. Zoals ook vorige vergaderingen eigenlijk al gehad, komen soms de uitnodigingen eigenlijk te laat om nog hier goed te keuren. Vandaar dus dat het College van Burgemeester en Schepen een besluit genomen heeft en vragen we eigenlijk hier aan de Raad om dat te bekrachtigen. Wie stemt voor? Eenparig. Puntje 3 is eigenlijk in dezelfde trend. Dan gaat dat over buitengewoon algemeen vergadering van woontrots. Wie bekrachtigt het besluit? Eenparig. Puntje 4 is eigenlijk een kennisname van de agenda van de algemeen vergadering van Prolocus. Dit is een kennisname, daar waren ook geen vragen of opmerkingen bij, dus kunnen we eigenlijk overgaan naar het volgende punt. En dat is ook een kennisname van een rapportering over 2024 in verband met de organisatiebeheersing. Bart gaat hier even over
hebben. Kort toelichten, dus organisatiebeheersing is een verplichting, geldt voor lokaal besturen, geldt ook voor privébedrijven. Het is het geheel van maatregelen en procedures die een organisatie neemt om met een redelijke zekerheid risico's zoveel mogelijk te beperken of beheersen. Wat zijn die risico's? Een organisatie moet ervoor zorgen dat haar doelstellingen effectief worden gerealiseerd. En dat op een efficiënte en effectieve manier. Er ook voor zorgen dat wetgeving en procedures worden nageleefd, dat de organisatie beschikt over relevante financiële en beheersrapporten, dat fraude zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat de beschikbare middelen, personeel en financiën op een economische manier worden ingezet. Dat is voor het kader, het decreet lokaal bestuur, omschrijft organisatiebeheersing in artikel 217 van het decreet. We hebben vorig jaar hier op de Raad het kader voor organisatiebeheersing goedgekeurd en hebben daar gekozen voor de leidraad van Audit Vlaanderen. Dat is een leidraad die ter beschikking wordt gesteld door de Vlaamse overheid. En die leidraad bestaat uit 10 thema's. Als jullie die Excel hebben bekeken, zien jullie die 10 thema's mooi terugkomen. Heel die leidraad is gebaseerd op de PDCA-cyclus. Dat wil zeggen dat je goed moet plannen, dan doen, dan controleren en dan actie ondernemen als blijkt dat een beheersmaatregel onvoldoende efficiënt of effectief is. Dus organisatiebeheersing is iets waar medewerkers dag in dag uit mee bezig zijn. Het is een continu proces. Maar het is, en dat is het moeilijk punt altijd voor gemeentes, lokaal besturen, een moeilijk punt. Veel medewerkers zijn zich niet bewust dat ze eigenlijk bezig zijn met organisatiebeheersing. In het verleden hebben we heel veel beroep gedaan op consultants. We hebben er vorig jaar heel bewust voor gekozen om dat niet te doen, maar om echt met een stuurgroep, en die stuurgroep is dan samengesteld uit alle diensthoofden van de organisatie, om echt met dat kader van Audit Vlaanderen aan de slag te gaan. En we hebben het afgelopen jaar, vooral vorige zomer en vorig najaar, in 2024, een zelfevaluatie gemaakt op basis van echte pertinente vragen rond organisatiebeheersing. En jullie hebben die vragen kunnen lezen in die Excel die was opgeladen bij het agendapunt. Die vragen werden zeer eerlijk beantwoord. Hè, daar is op een zeer objectieve manier geantwoord door diensthoofden wat de analyse is van de organisatie, de interne organisatie. En daar zijn vaststellingen gemaakt, daar zijn werkpunten aangereikt, er zijn ook sterke punten aangereikt. Maar dan, dat is het, de analyse, dan is het natuurlijk belangrijk om daar ook conclusies uit te trekken en een actieplan op te stellen. Dat hebben we gedaan. We hebben er uiteindelijk 16 gekozen. Ik ga ze niet allemaal overlopen. Ik wil straks misschien wel stilstaan bij 2 of 3 belangrijke acties waar ik de volgende 2-3 jaar systematisch over zal rapporteren, hè, omdat we die belangrijk vinden. Maar dus we hebben er bewust voor gekozen om geen 50 of 60 acties te implementeren, omdat we weten, dan wordt dat dode letter. Dan is dat veel te weinig doorleefd. We willen echt de 16 acties die zijn voorgedragen, willen die monitoren en goed opvolgen. Even de 10 thema's overlopen. Doelstellingen en procesmanagement. Dat gaat over onze sleutelprocessen, onze dienstverlening naar de burgers. Het gaat ook over het hele beleidsmatige luik, de BBC, de beheers- en beleidscyclus, de manier waarop die tot stand komt. Daar zie je veel scores 1, 2. Daar is een kleur aan gekoppeld. Dus jullie hebben in de index kunnen zien wat die kleurcode betekent. Donkergroen, code 4, wil zeggen excellent. Er valt niets te verbeteren. Dat komt, denk ik, maar 1 keer voor, bij personeelsdienst overigens. Maar gemiddeld is de score geel. Dat wil zeggen, er is een begin van aanzet, maar die is zeker nog niet structureel. Er is ruimte voor verbetering. Er is ook heel veel oranje. En bij elk thema heb je altijd een laatste vraag en die gaat echt over de monitoring. Heel vaak is daar de code rood. Dat wil zeggen dat op dat vlak er eigenlijk een onbestaand beleid is. Dat is een realiteit, we moeten die onder ogen zien, maar we moeten daar natuurlijk verder mee aan de slag gaan. Doelstellingen en procesmanagement is eerste thema. Tweede thema, belanghebbende management. Dat gaat erover dat we goed moeten weten wie de stakeholders zijn. Dat zijn de mandatarissen, dat zijn uiteraard ook de burgers. Monitoring, derde thema, daarnet aangekaart. Dat is het thema waar je het meeste rood en oranje ziet, omdat wij effectief op dat vlak een ad-hoc beleid voeren. Financieel management spreekt over zich. Dat gaat over de rekeningen die we daarnet hebben bekeken. Maar dat gaat ook over subsidies, et cetera, et cetera. Dan binnen de HRM-wereld heb je 3 belangrijke luikjes. De organisatiestructuur, dat is het organogram van de organisatie. Daar scoorden we eigenlijk ook niet heel goed na de zelfevaluatie. Daar zijn we wel mee aan de slag gegaan. De gemeenteraad heeft in februari van dit jaar een nieuw organogram goedgekeurd met daarin duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor medewerkers en een goede structuur, zodanig dat iedereen goed weet wat zijn plek is in de organisatie. Het HRM-beleid zelf, dat gaat over de harde HRM, ook over de softe HRM en het welzijnsbeleid maakt daar deel van uit. Is eigenlijk net, en het is daarmee jammer, Carolien, je opmerking van daarnet is terecht, maar dat is eigenlijk net het thema waar wij over de 10 thema's heen het beste scoren. Omdat we een degelijke personeelsdienst hebben waar medewerkers op vertrouwen en die net veel acties ondernemen in belang van het welzijn van de medewerkers, omdat we een personeelsdienst hebben die zeer goed weet dat investeren in welzijn wil zeggen investeren in productiviteit van medewerkers, minder ziekteverzuim, et cetera, et cetera. En daar zie je dan ook die donkergroene score van 4. Dat is dan wel een harde HR-luikje. De personeelsadministratie verloopt correct en vragen worden juist beantwoord. Dat klinkt evident, maar ja, personeelswetgeving, recettewetgeving, pensioenen, dat is allemaal vrij complex. We zitten met statuten van lokale besturen, statuten van contractuelen. Dus het lijkt eenvoudig, maar het is in de realiteit niet zo eenvoudig om daar altijd zeer snel en accuraat op te antwoorden. Dan een ander belangrijk thema is de organisatiecultuur. Dat gaat over de normen en waarden van de organisatie. Daar hebben we echt vastgesteld dat de missie, maar ook de bijhorende waarden, dat die totaal niet leven bij de administratie. Men weet of wist niet waarover het gaat. Vandaar dat we daar ook een prioritaire actie rond hebben ontwikkeld. En ook intern met een werkgroep, wel met een externe begeleider, een nieuwe missie hebben op papier gezet, met daaraan gekoppeld 3 kernwaarden en 7 ondersteunende waarden. We gaan die hier toelichten op de gemeenteraad van september. En jullie zijn bij deze alvast uitgenodigd op 14 oktober in de namiddag om samen met alle personeelsleden aan de hand van leuke, creatieve workshops die waarden te leren kennen. En dan gaan we daar de volgende 6 jaar echt mee aan de slag, hè, met elk jaar een thema dat we in de kijker zetten. Ik weet niet, als ik goed ingelicht ben, hebben jullie een omslag gekregen met daar de uitnodiging en een puzzelstukje, dus hou het zeker bij. Dat hoort bij het evenement van 14 oktober. Andere thema's zijn informatie en communicatie. Het gaat over interne communicatie, externe communicatie. Dat is essentieel, ook voor het management is communicatie, interne communicatie, essentieel. Daar moet altijd meer op ingezet worden. Ik ben blij dat we sinds gisteren een versterkte communicatiedienst hebben. Dus we hebben nu bijna een half jaar op een halve medewerker gedraaid, die zowel de externe als de interne communicatie moest verzorgen. Dat is onmogelijk. Dus de communicatiedienst is versterkt. We willen met die mensen aan de slag gaan om de externe communicatie te verbeteren, maar ook om de interne communicatie te optimaliseren. We hebben al stappen ondernomen. We hebben nieuwsbrieven, we debrieven over beslissingen van de raad, van het college. Maar kan altijd beter, en zeker voor die mensen of medewerkers die digitaal niet vaardig zijn, hè, die geen mails lezen. Ik denk aan onze, enfin, weinig mails lezen, ik denk aan onze arbeiders, de medewerkers van de thuisdiensten. Het zijn mensen die je niet zomaar bereikt met een zoveelste nieuwsbrief of bericht. Dan de twee laatste thema's zijn het facilitair beheer. Dat zijn onze overheidsopdrachten, dat is ons gebouwenbeheer. Waar er ook nog werk aan de winkel is om de organisatie te optimaliseren. En tot slot, laatste thema is het ICT-beleid. Daar ook een veel oranje eigenlijk, een beetje rood. Ik moet wel zeggen, die zelfanalyse is gemaakt in de zomer van vorig jaar. En we zaten toen in een toestand waarbij het ICT-beheer volledig werd uitbesteed. We werkten toen samen met Vera. Die hebben dat goed gedaan, maar er was geen connectie met medewerkers. En op vlak van dienstverlening, we werken nu met 2 interne vaste medewerkers die voltijds bezig zijn met ICT. We beginnen nu al de vruchten te plukken van zo'n ICT-beleid. Dus daar hebben we ook 2 acties rond geformuleerd. Eentje gaat ook over het opmaken van een ICT-business-continuïteitsplan. Is eigenlijk gelinkt aan het puntje dat straks ook op de gemeenteraad gaat, ook als basistekst. Maar dat zijn zaken die belangrijk zijn. En ik denk dat ik nu al de belangrijkste acties heb opgestomd waar we afgelopen jaar al mee gestart zijn, maar waar we de volgende 2 jaar absoluut meer diepgang in moeten krijgen. Maar nogmaals, dat is een verhaal waar alle medewerkers en vooral alle diensthoofden mee aan de kar moeten trekken. Dat is niet iets wat je als algemeen directeur of als consultant eigenlijk moet opdringen. Dat moet zoveel mogelijk van beneden uit gedragen worden en gedragen zijn. Goed, ik ga het hierbij laten, voorzitter.
Dank u wel, Bart. opmerkingen? Nee, dat was geen... Ja, Wouter, doe maar.
Even. Bedankt, Bart. Knap stukje werk dat hier voor ligt. Veel werk ingestoken, denk ik, vooral in die algemene doelen. Dus ik zit nu in de Excel op de pagina overzicht doelstellingen. Zoals ik het begrepen heb, is dat dus iets dat we een foto gemaakt hebben. Dat gaan we niet ieder jaar doen, want dat is veel werk om dat op te stellen. Maar dat is de bedoeling om het einde van de cyclus dat opnieuw te actualiseren, veronderstel ik. En het blad dat daarop volgt, de verbeteracties, dat is dan de... Ja, dagelijks is overdreven, maar eigenlijk de jaarlijkse van waar zitten we, waar moeten we naartoe. Zo heb ik het begrepen.
Ja, maar we focussen op de verbeteracties die in het laatste tabblad zijn opgenomen, ja. Dus die 16 verbeteracties. Ja, ja, daarover uiteraard. Gaan we rapporteren. Er zijn ja, een 40-tal andere acties, verbeteracties. We zetten daar ook op in, maar daarover ga ik hier niet expliciet rapporteren. Ja. Maar het gaat bijvoorbeeld over het invoeren van projectmanagement. Is geen weerhouden actie, maar we zijn nu bezig met de opmaak van meerjarenplan. Projectmanagement komt daar aan bod, hè, omdat we echt denken dat we zo tot een efficiënt gedragen beleid kunnen komen. Dus dat wordt in de marge zeker wel meegenomen. Ik wil misschien ook nog meegeven of aanvullen, dus die zelfevaluatie, dat is een belangrijk document, maakt deel uit van organisatiebeheersing, maar zal ook een bijlage vormen bij... Het meerjarenplan dat hier in principe in december wordt voorgelegd, en daar zijn twee verplichte bijlagen bij, een externe omgevingsanalyse, maar ook een interne omgevingsanalyse. En deze zelfevaluatie zal de interne omgevingsanalyse zijn. Het is inderdaad de bedoeling om die na 3 jaar te vernieuwen. Het staat wel nog niet vast dat dat op dezelfde manier gaat gebeuren. Het kan zijn dat we er 2 of 3 thema's uithalen en zeggen, dan gaan we over die thema's meer diepgaand een analyse voeren. Dus dat gaan we binnen 2 jaar beslissen met het managementteam. En we gaan daarover uiteraard rapporteren naar jullie toe.
En dan nog misschien over die laatste tabel van de verbeteracties. Daar staat kolom L, middelen nodig. Daar staat dan... Budget en werkgroep, personeel en budgetten, is dat hebben we al of dat hebben we nog nodig?
Wel, dat is een zeer terecht opmerking. Je kan natuurlijk geen acties uitrollen als er geen middelen zijn voorzien. Maar de bedoeling is wel om middelen te voorzien voor die verschillende acties. Soms heb je dat niet nodig, maar soms is dat wel nodig. Ja, bijvoorbeeld om een gedegen vormingsbeleid te voeren... Is het nodig om te investeren in opleidingen rond ja, datagedreven werken, artificiële intelligentie? We staan er allemaal achter, maar je gaat daar inderdaad de nodige budgetten voor moeten vrijmaken. Maar die worden nu allemaal aangevraagd, opgelijst en die zullen hier in december dan voor de volgende legislatuur ter goedkeuring voorgelegd worden.
Goed, ja, dit was een kennisname. Maar komt dus nog terug. Dan hebben we puntje 6, dat is de goedkeuring van nog een beleidsdocument in verband met informatieveiligheid en privacybeleid. Tom.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk vorige gemeenteraad, of 2 gemeenteraden geleden, heeft onze DPO, dit is het beleidsplan met de afkortingen, onze DPO hier een hele interactieve... sessie komen geven voor het belang van informatieveiligheid en cybersecurity. Ik denk dat we dat de laatste jaren hebben gezien als lokale besturen worden aangevallen. Het is aangevallen en worden gehackt, dat dat een enorm risico is voor de werking van lokale besturen, maar zeker en vast ook voor de gegevens van de mensen, van onze burgers, die toch uiterst waardevol zijn. En daarvoor moeten we ook een beleidsplan opmaken, is hetgeen wat dat hiervoor ligt, waar vooral afbakeningen, rollen, taken, uitleg, afbakening wordt toegelicht. En het is net zoals het beleidsplan voor welzijn op het werk. De bedoeling om dat in concrete actieplannen verder gaan uit te werken gedurende de komende jaren.
Goed, daar waren geen opmerkingen op. Dus dan kunnen we dit beleidsplan goedkeuren. Wie keurt dit goed? Eenparig. Ja, puntje 7 is terug dat welzijn op het werk, maar we hebben dat punt daar juist al behandeld. Dus ik veronderstel dat de stemming ook in die aard zal zijn. Dus wie stemt voor? eenparig. Puntje 8 is eigenlijk de aanduiding voor van de vervangers van de algemeen en financieel directeur. En hiervoor hebben jullie dus stembriefjes gekregen.
Ik stel voor, laten we eens een poging doen om beide samen in te vullen. We gaan wel zien bij de stemming, bij het tellen dat dat goed loopt. Want het zijn er maar twee. Gaat wel lukken.
Ja, maar deze schrijft dan niet. Wacht even. Wacht even, Bart. Tweemaal eenparig. Goed, het volgende puntje is een overeenkomst met Aquafin en ik geef hier het woord aan Mark.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk te mogen zeggen dat het punt waar wij hierbij zitten, de collectorwerken voor Corbeek-Deile, dat dat voor de nabije toekomst voor de deelgemeente Corbeek-Deile ontzettend belangrijk wordt. Na Bertum en op dit moment Leefdaal is het ook aan de beurt van Corbeek-Deile om volledig te gaan investeren in gescheiden riolering, want op dit moment is daar in Corbeek-Deile eigenlijk nog geen sprake van. Je hebt dat kunnen zien bij de voorgeschiedenis, we zijn al een tijdje bezig samen met studiebureau Sweco, met Fluvius, maar ook met Aquafin, af en toe ook met Wegen en Verkeer en andere partners, van dit dossier wat voor te bereiden. En essentieel gaat het over, niet jammer genoeg, over de Nijvelse baan, want daar blijkt maar geen geld voor te komen om daar de koe bij de horens verder te vatten, maar wel alle zijstraten, eigenlijk de poten van de spin, wat Corbeek-Deile zo'n beetje is, al die zijstraten, daar gaat het dan wel over. De Beekstraat, Ruwaalstraat, Kleine Hollestraat, Hollestraat, Bertemseweg, Veeweide, Ormendaal en Putstraat. Maar ook ja, de Kernstraat, de Corbeekse Kerkstraat en de Stationstraat, die horen er ook bij. Dus essentieel, aanleg van gescheiden riolering. Wat betekent dat het vuilwater zal opgepikt worden en via een persleiding naar een zuiveringsstation gaat. En dat het regenwater, zal ik maar zeggen, hetzij opgehouden wordt via erosiebekkens, ik zeg er zelfs nog iets over, hetzij zal afgeleid worden naar de bestaande waterlopen, de Leibeek en vooral de Deile. Dat vraagt wat werk. Dat vraagt heel wat voorbereidend werk, niet alleen inhoudelijk rond de riolering zelf, maar we zitten hier eigenlijk in een beetje de zaken die vooraf juridisch moeten gebeuren om die werken mogelijk te maken. En waarom is dat vooral? Omdat wij vaststellen dat de meeste van die straten, dat de bedding daarvan niet eens openbaar domein is op dit ogenblik. Dat het in veel gevallen geheel of ten dele nog particuliere eigendom is. Nu, Aquafin krijgt die werken opgedragen door de Vlaamse overheid en die mogen eigenlijk niet werken op privaat domein. Die moeten kunnen werken op openbaar domein. Dus dat betekent dat in een eerste fase de rooilijnplannen nodig zijn, die er in de meeste gevallen ook niet waren. Tenzij de Atlas der Buurtwegen van 1841, maar die was niet echt accuraat niet meer. Dus die rooilijnplannen zijn opgemaakt. Dat betekent dat waar particuliere eigenaar zijn van die stukken die we nodig hebben, dat die alleen moeten vergoed worden voor het afstaan van hun eigendom. Zodanig dat de werken op openbaar domein gaan kunnen doorgaan. Zo'n innames, we hebben straks ook nog 9 dossiers in Leefdal Centrum, wat de rooilijn betreft. Dat is een zaak die echt wel accuraat moet gebeuren. Ik heb in de gemeente, en ik niet alleen, collega's kunnen dat herkennen, we komen te veel nog dossiers tegen waarbij men in het verleden eigenlijk een beetje een loopje genomen heeft met rooilijnplannen, met het niet verwerven van eigendom, wel een rooilijnplan maken, maar dan achteraf de eigendomsoverdracht niet meer realiseren, om welke reden dan ook, met alle problemen van dien. Twee, je zult gezien hebben dat in totaal er 102 innames nodig zijn. Wel, die 102 innames, dat zijn daarom niet per se 102 verschillende eigenaars, maar elke eigenaar van zo'n inname heeft er recht op dat er een deftige, correcte, notariële akte is waarop de nieuwe toestand van zijn of haar eigendom duidelijk is. En als je dat nu niet doet, dan kom je in de problemen in de toekomst, want dan komen de betwistingen los, omdat niemand eigenlijk nog goed weet hoe de vork precies in de steel zit. Dus het is een beetje een zure appel waar je nu door moet, om ervoor te zorgen dat al deze werken op een correcte manier op openbaar domein kunnen lopen. En dat is iets wat onze gemeentelijke diensten, hoe goed ze ook zijn, het petje een beetje te boven gaat. Dit is echt een werk waar wij niet op geëquipeerd zijn en waar we in dit geval gelukkig kunnen beroep doen, enerzijds een studiebureau voor de onteigeningsplannen en de rooilijn, maar anderzijds ook Aquafin, die zelf overal in Vlaanderen werkt en die beschikken over een groep van onderhandelaars die dit soort gesprekken met eigenaars gaan voeren op een correcte manier. En vandaar dat we voorstellen om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten, waarbij Aquafin ons ondersteunt. We hebben ook al goedgekeurd de samenwerking met Sweco. En finaal, als al deze zaken onderhandeld zijn en er zijn akkoorden enzovoort, dan zal, zoals het volgende punt in Leefdaal, zullen er notariële akten op de gemeenteraad komen, een hele reeks, en die er zullen moeten goedgekeurd worden. En zodanig dat de mensen kunnen vergoed worden. Nu, ik heb al gezegd, 102 innames. We hebben een kostenraming daarop gezet die eigenlijk een stukje geforfaitariseerd is op basis van gegevens die we hebben uit andere dossiers. Je zal gezien hebben dat er een eenheidsprijs is van €25 de vierkante meter. Dat zijn randen van wegen enzovoort, waar op zichzelf eigenlijk weinig kan mee gebeuren. En er zijn ook, voor wat erosiebekkens betreft, 2 grote erosiebekkens, in totaal 21 innames, waar dan een vergoeding van €7,50 de vierkante meter voor landbouwgrond, wat een courante prijs is, wordt geboden. Om een vraag wat voor te zijn, de notariskosten, inderdaad, 102 actes. 102 actes waarvoor we een forfaitair bedrag voorzien. We weten natuurlijk niet wat de werkelijkheid zal zijn, maar van €2,500. En hoe realistisch is dat? Ik heb dat even bekeken via de berekeningstool van de website van de notarissen, waarbij ik gezegd heb dat ik een bouwgrond van €1,000 wil kopen en gevraagd heb van mij te simuleren wat de notariskost daarvoor is. En dat blijkt €2,205 te zijn. Voor het grootste gedeelte, voor bijna 40%, zijn dat administratieve kosten, opvragen van documenten. De erelonen, dat is maar 8,5%. Er zijn registratierechten op, er is BTW op, er zijn rechten op geschriften, kostenoverschrijvingen op het hypotheekkantoor enzovoort. Dus die 2500 euro lijkt gigantisch, maar is eigenlijk realistisch. Vandaar, beste mensen, het gaat nu over echt voorbereidende werkzaamheden. Wij gaan later met een dossier komen waar het over de riolering gaat. Ook, ik kan trouwens ook aankondigen dat de watergroep bijna alle waterleidingen die er zijn langs die straten ook gaat vernieuwen. Dat gaat op hun kosten zijn. Dus er gaat ook moeten gekeken worden met de nutsmaatschappijen wat er al dan niet moet gebeuren. Maar dit is eigenlijk een beetje een pre-start van een zeer zwaar dossier voor Corbeek-Deilen. En ik hoop dat jullie, dat ik daardoor voldoende uitleg gegeven heb, maar ik dacht dat Wouter nog een vraagje had.
Ja, toch een paar vraagjes. Het heeft de laatste dagen nog in mijn kop zitten gisteren, dus ze zijn iets uitgebreider dan ik opgeschreven had. Ik werd zo wat teruggecatapulteerd in de tijd. Ik denk 15, 20 jaar geleden hebben we met gans Corbeek-Deilen samengezeten in Terdeilen, waar net dit project voorgesteld werd. Dus ja, Mark. Ook gescheiden riolering, Nijverse baan, maar ook te beginnen met alle zijstraten is toen voorgesteld. Dus vandaar dat een van mijn vragen is van, in gans wat nu voor ligt, en ik begrijp dat het heel preliminair is, zit er absoluut geen kalender in. Zeker niet, zoals we zien hoe dat onteigeningen gelopen zijn langs het neerrijssysteem, dat dus heel lang kan aanslepen. Maar vraag 1 is, hebben jullie ergens toch in het hoofd een timing dat jullie zouden willen bereiken daarvoor? Ook, en liefst zo snel mogelijk voor mijn part, want ik dacht er een apart puntje van te maken, maar het hoort hier prachtig bij. Ik kreeg net 6:20 deze namiddag een paar foto's binnen van monstertjes die genomen zijn in het kader van het Groot Wateronderzoek van Vlaanderen. Monstertje van het Deilenwater tussen de Veeweide en de Ormendaal. Zoals het bij de mail stond, stroomt water. Er mag wel iets aan gebeuren. En dan kom ik daardoor automatisch op het vervolgtraject van, ja, één keer dat die riolering daar gaat liggen, gaan mensen verplicht worden aan te sluiten, enzovoort. En nu komt het op de gemeenteraad, dus de geest is eigenlijk uit de fles. Dat betekent dat de versterkte communicatiedienst zeer dringend in gang zal moeten schieten om dat goed uit te leggen aan de mensen. Want de ene keer dat zo'n verhaal een eigen leven begint te leiden, dan wordt het gevaarlijk.
Wouter, ik heb geleerd van altijd voorzichtig te zijn met kalenders. Eén, omdat ik ook geen kristallen bol heb. Ik kan er wel iets over zeggen. En je hebt verwezen naar een bijeenkomst in Terdeilen 15 jaar geleden. Laat dan nu toevallig net voor de periode zijn dat ik schepen van openbare werken en investeringsprojecten. Dus ik was daar niet, denk ik. Maar goed, gedeeltelijk gaat dat over hetzelfde, maar ik kan u zeggen, er is een complete revisie gebeurd. Alle mogelijke knelpunten zijn opgelijst ook van zaken die eventueel in de weg zouden liggen en bij bepaalde kruispunten en noem maar op. Dus er is al heel wat studiewerk verricht, maar dit is preliminair. Als we dit niet rondkrijgen, dan kan eigenlijk ook verder aan de uitvoering niet gewerkt worden. Anderzijds, als dit rond is, in essentie rond is, dan kan men inderdaad ook, hoe zal ik zeggen, aan de aanbesteding beginnen te werken voor de uitvoering van deze zaken. Het is zo dat er zeker in 4 of 5 fases zal gewerkt worden. Ligt al een beetje voor, maar het is zeker niet zo dat deel Corbeek-Deilen tegelijkertijd gaat opengelegd worden. Nu, daar komen we later echt wel op terug, geen enkel probleem. De bedoeling is van deze werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst, van proberen dat binnen 1 jaar afgewerkt te hebben. Dus men gaat daar ook wel de nodige menskracht op zetten bij ACOFIN. Zij worden ook achter hun veren gezeten voor realisaties. Denk aan Europa, dat tegen 2027 zuiver water lopen wou. Dus zij zijn, alleen bij hen is er ook dringendheid mee gemoeid. Maar we gaan natuurlijk later ook nog moeten praten over wat gaat het aandeel van de gemeente zijn in de werken die gaan uitgevoerd worden. Dat zal hopelijk wel meevallen. Dat is in Leefdaal Centrum eigenlijk ook wel meegevallen. En ik wil nog één zaak zeggen die ik daarnet heb vergeten. Het is zo dat wij voor die erosiebekkens erop rekenen dat we en staat maximaal maar een toelage kunnen krijgen van 195.000 euro. Dus daar zijn we ook mee bezig om maximaal de centen te halen elders om dit soort dingen mee te bekostigen. Nog één ding, die erosiebekkens die komen te liggen langs de noordkant van de Nijvelse baan op de helling naar Bertum toe. Omdat daar langs de vloedgroep bijvoorbeeld, dat is bij wijlen is dat een rivierje in plaats van een wandelweg. Dus daar gaan de nodige ingrepen gebeuren. Dus deze fase proberen binnen het jaar af te werken. In de tussentijd gaan we er ons verder op voorbereiden dat de nodige communicatie kan gebeuren.
Nog even herhalen, denk aan de communicatie, wees de tamtam voor, want we hebben het ook meegemaakt met de onteigening langs Nijvelse baan voor die quickwins en zo. Dat begint dan een eigen leven te leiden, dat verhaal, en dat is moeilijk te controleren.
Ja, ik wou dat ik kon zeggen dat dat altijd te vermijden is. Ik vrees van niet, maar goed, we gaan er ons best voor doen.
Goed. Dan kunnen we hier voor dit punt stemmen. Wie keurt die overeenkomst met ACOFIN goed? Eenparig. Puntje 10 gaat over Centrum Leefdaal. We blijven bij Mark.
Ja, dit is niet de eerste keer dat we dit voorleggen. Er zijn opnieuw 9 actes, denk ik, die klaar waren, waardoor de ontwerpakte van de notaris hier kan voorgelegd worden. De principes zijn dezelfde als bij de vorige beslissingen daar rond.
Dank u wel. Wie stemt voor? Eenparig. Puntje 11 is de jaarrekening van Beleco. Daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Dus wie keurt die jaarrekening goed? 15 voor. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? 3. Idem in puntje 12 voor de jaarrekening van de gemeente. Wie stemt voor? 15. Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich? 3. Puntje 13 gaat over de maaltijden in de scholen. Ik geef het woord hier terug aan Mark.
Voorzitter, misschien, er was een opmerking van Ludo daarover. Ik denk dat het punt voor de rest voor zichzelf spreekt. Sinds 2016 hebben we dezelfde prijzen gehanteerd. Ondertussen is er een flinke inflatie geweest. En wij stellen voor om deze prijzen enigszins aan te passen en om in de toekomst eigenlijk op een geregelder manier de gevraagde prijzen aan te passen aan de levensduurte.
Ja, inderdaad. Caroline of Ludo?
Ik wilde hier toch nog heel even op terugkomen. De aangekondigde prijsstijging van de schoolmaaltijden. Als je kijkt, is dat gemiddeld 0,70 euro per maaltijd. Dat wil zeggen voor ouders met één kind gaat dat volgend schooljaar een meerprijs zijn van €126 per kind. We willen eigenlijk daar onze bezorgdheid toch wel rond uiten. Het feit dat deze prijsstijging voornamelijk gedreven is door de stijgende loonkosten van het personeel. Dat is de bezorgdheid die we hebben. In de huidige macro-economische moeilijke context waarin we verkeren en waarin we nog in woelig water gaan terechtkomen, vinden we het niet verantwoord om deze stijging op dit moment volledig door te rekenen aan de ouders. We gaan akkoord dat je prijsaanpassingen doorvoert als die onderbouwd zijn op basis van product- of marktprijzen die stijgen, maar niet op basis van interne personeelskosten. Dat is de opmerking die ik zou willen meegeven. En ik heb ook nog een vraag, een informatieve vraag, welke firma de schoolmaaltijden levert.
Oké, er is enerzijds de productkost, hè, en daar hebben we u transparant de nodige gegevens over bezorgd. Maar de struisvogelpolitiek houden van te zeggen, er is niks aan de hand met stijgende loonkosten van ons eigen personeel, en die moeten we maar blijven opvangen op een of andere manier. Allee, daar staan wij niet achter. Het is zo dat daar niet alleen bij het helpen, bij het bedelen van de maaltijden, bij de afwas, bij het opmaken van de facturen, bij het opvolgen daarvan, daar komt heel wat werk bij kijken waar wij mensen moeten voor inzetten. En mensen die de afgelopen jaren, ik denk aan 2-3 jaar geleden, waren een indexaanpassing van 11% geweest is, allee, dit blijf je niet houden. En vandaar, we hebben 10 jaar lang eigenlijk te weinig aangerekend. En we gaan dat nu herstellen en proberen de levensduur te volgen. En wie die prijzen bekijkt die wij vragen en dat vergelijkt met andere dingen. Ik heb er gisteren nog met iemand die ook verantwoordelijk is bij scholen over maaltijden. Ja, die zegt, dat is eigenlijk, dat zijn eigenlijk zeer normale prijzen. Dus wij vinden dat dat wel degelijk verantwoord is. En wat uw tweede vraag betreft, Carolien, de collegebeslissing van 2 juni, nu pas, daar hebben we een beslissing genomen om toe te treden tot de raamovereenkomst van de VZW-DOCO. Dat is eigenlijk de aankoopcentraal van het katholiek onderwijs. Dus vanaf het nieuwe schooljaar. En de cateringfirma die uit uw naambesteding gekomen is, is Hansens Catering uit Wevelgem.
Mag ik daar nog op repliceren? Ja? Ik ben absoluut akkoord dat je geen struisvogelpolitiek moet voeren en dat je correcte dingen moet doorrekenen. Ik heb uitdrukkelijk gezegd, ik denk, waar ik een punt van wil maken, in deze op dit moment economische moeilijke context, vind ik het niet opportun om het volledige bedrag op dit moment aan de ouders te presenteren. Dat is het punt dat ik wil maken.
Ja, ik kan daar niet veel meer aan toevoegen. Dat is een voorstel dat wij doen in de totale context van onze middelen die wij inzetten als gemeente. En ja, wij denken dat deze prijzen, daarboven heb je ook kunnen lezen, indien het voor een aantal gezinnen echt moeilijk is, dat er mogelijkheden zijn om daarbij ondersteund te worden. Maar ik denk dat dit best wel aanvaardbaar is.
Dank u wel. Ja, dan leg ik dit punt ter stemming. Wie stemt voor? 15. Wie stemt tegen? 3. Volgende punt blijven we in het onderwijs, Mark.
Ja, er was ook één opmerking van Ludo. Ik denk dat het reglement waar wij ons baseren op het modelreglement dat aangereikt wordt door de koepel, door het OVSG. Misschien één opmerkingsje. Er is een protocol van niet akkoord van de NACOD. Maar het punt is dat de verschillende opmerkingen die we weergegeven hebben hier in het punt eigenlijk zaken zijn die in het bestaande reglement ook al in stonden en waar ze in der tijd geen gelijk gekregen hebben. En men legt dat nu terug op tafel, maar allee, wij gaan daar uiteraard niet op in. Dat reglement is correct, is afgetoetst met het model van OVSG en we denken dat dit een goed arbeidsreglement is. Maar er was een opmerking van Ludo.
Ja, dat is juist, maar ik heb eigenlijk mijn vraag aan het verkeerde element gelinkt, het arbeidsreglement. Eigenlijk bedoelde ik het schoolreglement. Maar schoolreglement en arbeidsreglement, dat is ook aan elkaar verbonden. En daar zien we in het schoolreglement dat bij punt hoofdstuk 2, artikel 5, paragraaf 4, wordt dus gezegd dat, het Nederlands moet gebruikt worden en dat de ouders moeten aangemoedigd worden om tegen hun kinderen Nederlands te spreken. Maar dan zit ik met de vraag, we hebben 1 op 3 kinderen van buitenlandse oorsprong, waarschijnlijk met hun eigen taal, hoe dat die ouders dan er kunnen in slagen om hun kinderen goed Nederlands te laten spreken en daarop aandringen als ze het zelf niet kennen. Daarom zou ik een regelgeving willen aanvullen waarin duidelijk aan de ouders van alle kinderen van daar te stipuleren in dat schoolreglement dat de enige bestuurders en onderwijstaal het Nederlands is. Dat dat bewustzijn bij de ouders doordringt, omdat het in het voordeel is van de kinderen zelf en in het voordeel ook van de anderstalige ouders. Want we kennen die situaties dat op ouderavonden het dochtertje van het 3e studiejaar als tolk moet dienen voor de moeder of de vader die het Nederlands niet machtig is. Dus om dat te stimuleren dat de ouders overschakelen naar het Nederlands, er is genoeg aanbod in de regio om Nederlands bij te leren, dat dat in dat schoolreglement als aandachtspunt mee aan de ouders meegegeven wordt. Bijvoorbeeld, maar ik denk wel dat dat een overbodige opmerking is, maar ik zal ze toch stellen. Het is bijvoorbeeld verboden voor de school om omzendbrieven of notas in de agenda of uitnodigen voor dit of dat in een andere taal te doen dan het Nederlands. Maar ik denk dat dat ook niet zal gebeuren. Maar ik zeg het toch even. Oké.
Tja. Ik weet niet goed wat ik daar nu moet op antwoorden, want je maakt een opmerking over een punt dat hier niet op tafel ligt. Allee, het schoolreglement, wij hebben die beslissingen genomen. Die zijn goedgekeurd.
Wat lief?
Schoolreglementen zijn al goedgekeurd op deze gemeenteraad.
Ja, ik besef dat, hè, maar ik maak toch gebruik van die gemeenteraad. Ja, bon. Je kunt zeggen, over naar de agenda en we zwijgen en dan is het ook goed. Hè, als je dat...
Ik wil een paar opmerkingen maken. Ja. Eerst een van juridische aard.
Ja.
Als jij zegt, men moet het Nederlands gebruiken in de school enzovoort. Als je kijkt naar de draagwijdte van dit arbeidsreglement, daar staat ook duidelijk in dat dit reglement ondergeschikt is aan dwingende wetsbepalingen en hun uitvoeringsbesluiten. En dat de arbeidsvoorwaarden die een gevolg zijn van andere wettelijke, decretale, reglementaire bepalingen dan deze in dit arbeidsreglement onverkort gelden. Dus het is absoluut niet nodig om hier in dat arbeidsreglement iets te gaan opnemen dat in een wetgeving bepaald en van dwingende aard is. Dat is niet nodig. Twee, uw opmerking over het schoolreglement. Het is uiteraard zo dat wij in het onderwijs het Nederlands als taal moeten gebruiken. Daar bestaat geen discussie over. Dat is af en toe niet gemakkelijk, besef ik ook, voor de leerkrachten of voor mensen die nieuwkomer zijn en die nog lerende zijn. Maar iets gaan schrijven of iets gaan opleggen dat verder gaat dan hetgeen in het schoolreglement al staat, dat we de mensen ertoe aanzetten stimuleren om dingen te doen, dat is tegen de grondwet, hè. In de grondwet staat dat in particuliere aangelegenheden het gebruik der talen vrij is, hè, in ons land. Allee, wij kunnen niet verder gaan door mensen dingen te gaan opleggen in het onderwijs. Wij kunnen stimuleren en we doen dat ook en we willen dat blijven doen. En je mag mij absoluut niet verkeerd verstaan. Wij zijn een Vlaamse gemeente, hier wordt Nederlands gesproken en wij blijven dat propageren. Maar allee, dat mag ons niet beletten dat er ook nog zoiets is als een grondwet. Hè? En dat gebruik der talen in onze buiten bestuursaangelegenheden enzovoort, dat dat vrij is en dat mensen nog een vorm van vrijheid hebben ook. Nu, als iedereen verstandig is en het goed meent met zijn kinderen en met zijn eigen toekomst, dan doet men de nodige inspanningen om de taal van de streek te leren. En we stellen gelukkig vast dat heel veel mensen die inspanning doen. Of 1/3 van onze schoolbevolking van een andere afkomst zou zijn, dat durf ik eigenlijk te betwijfelen. Ik denk lang niet dat het zoveel is. Maar het zijn er natuurlijk wel.
Ja, maar ik kan u volledig volgen, hè. Mijn opmerking is eigenlijk om dat meer duidelijk op te nemen in wat je gezegd hebt, hè. Dat dat mee ook in dat schoolreglement duidelijker medegedeeld wordt. Vooral naar de ouders toe, hè. Voor het personeel, die weten dat natuurlijk, hè. Die weten dat ze Nederlands moeten spreken. En dat wil ook niet zeggen, gelijk terecht wat je zegt, hè. In die regelgeving wordt ook door de Vlaamse overheid gezegd, in omstandigheden waar dat een persoon, ouders die hier aankomen en die onmogelijk één woord Nederlands verstaan, dat men dan gaat zoeken naar een tolk of iemand die de taal kent, of men gebruikt een andere taal die ze wel verstaan. Daar is natuurlijk niks op tegen, hè? Niks op tegen. Maar ik wil alleen maar de aandacht vestigen om dat naar de ouders, de kinderen, de leerkrachten van dat één geheel goed duidelijk te maken dat het voor ieder zijn voordeel is van zo goed mogelijk de Nederlandse taal te gebruiken. Dat is eigenlijk het enige, hè. Ik leg daar geen enkele, gelijk dat je zegt, geen verplichting op. Maar bij de Vlaamse overheid, op hun website, zie ik toch staan de enige bestuurs- en onderwijstaal in het basis- en secundair onderwijs is het Nederlands. Dat is duidelijk, hè? Hm? Ja, dan is het goed, hè. Maar ik zou het alleen maar duidelijker willen formuleren in het schoolreglement.
Kijk.
Want daar staat, dus wat ik daarnet zei, hè, dat vind ik zo een beetje bizar. De ouders moeten hun kinderen stimuleren om Nederlands te kennen, maar als ze het niet kennen.
Ludo, ik stel het volgende voor. De daadkracht van de huidige minister van Onderwijs, u wel bekend, kennende, zullen we wel geregeld nog een keer aan dat schoolreglement iets moeten wijzigen op last van de Vlaamse overheid. En we zullen dat dan hier op dat moment terug bespreken.
Goed. Dan vraag ik om dit reglement goed te keuren. Wie stemt voor? Eenparig.